Thank you. Goedenavond, lieve mensen. Goed om jullie weer terug te zien voor een heel nieuwe reeks. Een serie over het Koninkrijk Gods, of zoals het in Matteüs vooral heet, het Koninkrijk der Hemelen. Maar dat gaat wezenlijk over dezelfde zaak. We hopen daarbij het Nieuwe Testament te doorwandelen. De eerste vier avonden hopen we het over de vier evangeliën te hebben. En dan elke keer gezien vanuit het gezichtspunt van de Heilige Geest. En daarna de rest van het Nieuwe Testament. Het gaat er natuurlijk niet om in korte tijd zo'n heel Bijbelboek te behandelen. Later gaat het zelfs over de brieven. Het gaat erom dat wij in dat betreffende gedeelte van het Nieuwe Testament vooral proberen te zien wat daar over het Koninkrijk Gods gezegd wordt. En ik moet u zeggen dat dan deze eerste avond meteen al heel zwaar is. Want het Matteüs-evangelie is het evangelie van de koning. Zoals Marcus dat van de dienstknecht de profeet is en Lucas dat van de zoon des mensen, Johannes van de zoon van God. Maar in het Matteüs-evangelie gaat het vooral over Jezus als de beloofde Messias van Israël, die uiteindelijk koning van alle volkeren wordt. Dus dat is heel wat. Laten we één gedeelte lezen uit dat hele evangelie. En wel Matteüs 13. Ik lees uit de Telos-vertaling. Dan voorkomen we ook twisten of we nou uit de Statenvertaling of de NBG-vertaling moeten lezen. Dat hebben we dan in één keer ook opgelost. Telos-vertaling vanaf vers 24. De gelijkenis van de dolik. Er staat bij u onkruid, maar het is niet zomaar onkruid, het is dolik. Als u nu weet wat het is, geef verder voor de avond niets. Het is onkruid en je wil het niet hebben in je tarwe, want daar lijkt het veel op. Matteüs 13, vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik, dus dat is dat onkruid dat veel op tarwe lijkt, midden tussen de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? Hij nu zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen: verzamelt eerst de dolik en bind het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Tot zover uit het woord van God. Het is heel terecht dat het Matteüs-evangelie, vrienden, voorop staat bij deze vier. Want dat Heer Jezus de Zoon van God zou zijn, dat was totaal niet bekend. Johannes staat achteraan, maar dat hij de koning zou zijn, dat de Messias eenmaal geboren zou worden, in dat karakter was de Heer Jezus allang bekend in het Oude Testament, zij het nog niet onder de naam Jezus. Het Matteüs-evangelie is de bekroning van al die eeuwen dat Israël uitgezien heeft naar de beloofde Messias. Messias betekent gezalfde, verbastering van het Hebreeuwse woord Mashiach, en de gezalfde, dat slaat dan niet op de priester, niet op de profeet, maar op de gezalfde koning van Israël uit het huis van David. Wat Israël daarvan verstond, was dat inderdaad hij uit het huis van David zou komen, dat hij gesteld zou worden over de berg Sion, zoals Psalm 2 het zo mooi profetisch zegt, maar ook dat uiteindelijk alle volkeren onder zijn heerschappij zouden komen. Dat hij de macht van de volkeren tegen Israël zou verbreken en dat hij Israël een tijd van vrede en gerechtigheid zou schenken. Ja, vrede en gerechtigheid voor alle volkeren. Dan zouden ze zitten en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En de Messias zou hun koning zijn. Dat was de verwachting. Als Matthäus zijn evangelie schrijft, is de dood en de opstanding van de Heer Jezus achter de rug. De apostelen zijn erop uitgegaan om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. En er kwamen ook Joden tot geloof, maar die zaten toch met een enorm probleem. En ook anderen die we eventueel welwillend tegenover het evangelie stonden, maar die tegen Matthäus zeiden of tegen andere dienstknechten van de Heer, luister, dat evangelie kunnen wij toch moeilijk accepteren. Het Oude Testament spreekt van een Messias die in heerlijkheid en majesteit zou verschijnen. En als hij zou komen, zou het vrede en gerechtigheid op deze aarde worden. En er is helemaal geen vrede en gerechtigheid op aarde. En hij is ook niet in heerlijkheid en majesteit verschenen. Hoe kan hij dan de Messias zijn? Hij is gestorven voor zijn idealen en sedertdien is de wereld er niet op vooruit gegaan. Dat argument kun je nog steeds van Joodse zijde horen. Als Jezus de Messias is, hoe komt het dan dat met zijn komst de glorietijd niet is aangebroken? Als Matthäus dan onder de inspiratie van de Heilige Geest zijn evangelie gaat schrijven, dan stelt hij zich daarbij verschillende doelen. Hij wil in de eerste plaats vanuit het profetisch woord duidelijk maken dat Jezus Christus inderdaad de Messias is. Door te laten zien dat hij keer op keer het profetisch woord heeft vervuld. Dus dat moet buiten kijf zijn. Hij is de beloofde Messias. Maar in de tweede plaats moet verklaard worden waarom het nog geen vrede en gerechtigheid op aarde is, sedert zijn komst. In de derde plaats waarom deze koning meer belangstelling lijkt te hebben voor de volkerenmassa, waar zijn dienstknechten naar uitgaan. En heel wat minder voor Israël. Israël lijkt wel aan de kant geschoven. Hoe komt het dat de situatie er zo anders uitziet dan men had verwacht? Hoe komt het zelfs, dat is een van de moeilijkste vragen, dat de Messias zelfs afwezig is? Hij zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar hij is helemaal niet te zien. Het evangelie verkondigt dat hij in de hemel is, maar hoe is dat dan te rijmen? Wat is dat voor een koninkrijk dat de discipelen prediken in deze wereld, want dat doen ze. Ze verkondigen het koninkrijk Gods. Maar waarom lijkt dat koninkrijk dan totaal niet op wat de oud-testamentische profeten hebben voorzegd? Dat zijn goede vragen. En ik zal u zeggen, als ik u die vraag zou stellen, zou u misschien ook moeite hebben om daar een verstandig antwoord op te geven. Daarvoor hebben wij het Matthäus-evangelie. En het kernhoofdstuk in dit evangelie, je zou kunnen zeggen het keerpunt, is dat 13e hoofdstuk. Ongeveer op de helft van het evangelie. Dat hoofdstuk waar we straks uit gelezen hebben. En ik heb die ene gelijkenis gelezen, niet omdat ik het daar alleen maar over hebben wil. Ik wil in vogelvlucht met u door dit evangelie gaan, maar wel omdat die gelijkenis zo treffend weergeeft wat dat grote keerpunt inhoudt. Dat het echt het evangelie van de koning is, dat zie je al direct in het geslachtsregister waarmee dit evangelie opent, in Matthäus 1. Want daarin wordt niet alleen de afstamming herleid tot Abraham, de stamvader van gans Israël, maar vooral natuurlijk tot David. Dat is een afstamming via zijn vader, die niet zijn lichamelijke vader was, maar wel zijn wettige vader. En dat is voor een Jood voldoende. Een rabbi sprak mij eens aan en die zei, gelooft u dat Jezus de zoon van God is? En ik zei, ja, toen zei hij, dan kan hij niet ook de zoon van Jozef zijn. Hij is of de zoon van Jozef en daarmee de zoon van David, of hij is niet de letterlijke zoon van Jozef, maar zogenaamd de zoon van God, maar dan is hij geen Messias. Nou, dat leek zeer spitsvondig. Maar dat was het niet. In wettige zin is Jozef zijn vader. Denk maar aan het zwagerhuwelijk als u dat wat zegt. Waar ook dat wettige vaderschap zichtbaar wordt. Dat biologische vaderschap was helemaal niet zo belangrijk. Jozef was zijn wettige vader. Hij was uit het huwelijk van Jozef en Maria geboren. Elk recht dat Jozef had, ging over op de oudste zoon. Dat was Jezus van Nazareth. Dus Jezus is waarachtig de zoon van God, geboren uit de maagd Maria. Zie je ook in hoofdstuk 1. En tegelijkertijd via deze wettige afstamming, via Jozef, afstammeling van David, de gezalfde koning uit het huis van David. Ook de geboortegeschiedenis in hoofdstuk 2 legt al de nadruk op het koningschap van de Heer Jezus. Hier niet de herders in het veld, maar de wijzen uit het oosten die vragen: waar is de geboren koning der Joden? Daarmee geeft Matthäus aan, dat is heel belangrijk voor zijn evangelie, kijk, al direct in het begin wilde Israël hem niet. De koning ging niet naar Bethlehem. Ondanks dat de overpriesters zeiden, hij zal in Bethlehem geboren worden. Kijk maar in Micha 5 vers 1. Trouwens, die overpriesters gingen ook niet kijken. Degene die belangstelling toonden voor de Messias, dat was niet in de eerste plaats Israël. De goede uitzonderingen niet te nagesproken, maar dat waren deze wijze mannen uit het oosten. Heidense mannen, die op grond van de tekenen die God had laten zien, op bezoek gingen bij de koning en hem koninklijke hulde brachten. Goud, wierook en mirre. Een koning heeft ook een voorloper, een heraut. Dat is Johannes de Doper. En wat Johannes predikt is dan ook heel belangrijk. Bekeert u, in 3 vers 2 ben ik nu, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Omdat hij de voorloper is, is hij zoveel minder dan de koning zelf. Vandaar zijn verwarring om de Heer Jezus te dopen. Maar de Heer Jezus wilde zich laten dopen, niet alleen omdat dat Gods gebod was voor hem, maar ook om te laten zien naar wie zijn hart uitging. En ook dat is weer typerend voor Matthäus. Want Matthäus moet verklaren waarom het heil niet tot Israël gekomen is. En ik zal het u maar ronduit zeggen vanaf het begin. Dat is omdat Israël als geheel de Messias verworpen heeft. Op een overblijfsel, een rest na, een gelovige rest. Dat zijn die mensen bijvoorbeeld die zich laten dopen door Johannes om zich toe te bereiden op de komende koning. En Jezus zegt, dat zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is, om Psalm 16 te citeren. Dat zijn de mensen bij wie ik wil horen. En op dat moment daalt de Heilige Geest neer en dat betekent hier in Matthäus nu juist zijn zalving. Van de week kreeg ik een mailtje van iemand die zei, wat moet je antwoorden op iemand die zegt, Jezus, dat was ook weer een Jood die dat gezegd had, Jezus is helemaal niet de Messias, hij kan het niet zijn, want Messias betekent gezalfde en hij is helemaal nooit gezalfd. Dat is niet waar. In Handelingen 10 vers 38 zegt Petrus tegen Cornelius en de zijnen over Jezus van Nazareth dat hij gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht. Dat is dus op het moment dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel in die zichtbare gedaante van een raaf. Dat gebeurde bij de doop van Johannes. Op dat moment werd de Heer Jezus gezalfd, niet met olie, maar met de Heilige Geest, zoals dat in de nieuwe bedeling past. Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Gezalfd in zijn koninklijke waardigheid. Nou, we kunnen niet op alle details ingaan. In hoofdstuk 4 zien wij hoe hij beproefd wordt door de duivel 40 dagen in de woestijn. En hoe hij ook zelf met zijn bediening begint. Door te prediken, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En waarom kon hij dat zeggen? Omdat het koninkrijk in zijn persoon tot de mensen kwam. Hij was de koning. En waar de koning is, daar is het koninkrijk. In Lucas 17 zegt hij, het koninkrijk der Gods is midden onder u. Het staat tussen jullie in. Namelijk in zijn persoon. In hoofdstuk 5 en 7 tot 7 is de Heer Jezus op een berg in Galilea. Vandaag wordt nog zo'n berg aangewezen, de berg der zaligsprekingen, waar de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken. Dat vind je zo in geen enkel andere evangelie. Deze bergrede past precies in het Matthäus-evangelie, want het is de grondwet van het koninkrijk. Een koning stelt ook zijn wetten. Wel nu, deze koning begint hier met de proclamatie van zijn wetten. Maar dat zijn niet de wetten voor het koninkrijk zoals het straks in heerlijkheid en majesteit gevestigd wordt. Iemand zei straks tegen me, ja, we zijn inderdaad op weg naar het Koninkrijk Gods. En ik zei, maar daar ga ik het niet over hebben. Het accent waar ik het over wil hebben, is niet dat we op weg zijn naar dat toekomstige Koninkrijk van heerlijkheid en majesteit, dat de Heer Jezus zal vestigen bij zijn wederkomst. Natuurlijk is dat geweldig. En het is heerlijk om daarheen op weg te zijn. Maar dat is iets waarin je je kunt verlustigen, maar dat verder toekomstmuziek is. En dat ons niet per se erg raakt in onze tegenwoordige omstandigheden. Het is slechts een hoop, een verwachting, een blijde hoop. Maar veel belangrijker voor onze praktijk, en daar zal het al deze avonden over gaan, dat is de grote vraag, wat betekent dat koninkrijk hier en nu voor mij? In welk opzicht hebben wij met dat koninkrijk nu te maken? Oftewel, welke gestalte heeft dat koninkrijk nu? En het boeiende is, als de Heer Jezus spreekt over de grondwet van zijn koninkrijk, dan heeft hij het niet over het koninkrijk in de toekomst. Want hij spreekt in de bergrede over vervolging en verdrukking. De zaligsprekingen die zijn niet betrokken op het Messiaanse Rijk in de toekomst. Dan zullen er geen mensen zijn die nog hongeren en dorsten. Integendeel, dan zijn die zaligsprekingen als het ware vervuld. Want dan zullen zij de aarde beërven. Dan zullen zij het koninkrijk en heerlijkheid meemaken. Maar die zaligsprekingen gelden de onderdanen van dat koninkrijk nu. Er zijn er die treuren, nu. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, nu. Die arm van geest zijn, nu. Die vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid. Dat is niet straks, dat is nu. Mensen die liegend allerlei kwaad van u spreken, ter wille van mij. Dit is niet de grondwet voor het koninkrijk zoals het straks zal zijn in heerlijkheid, maar de grondwet voor dat koninkrijk nu. Waar de dienaren, de volgelingen van koning Jezus, precies dezelfde vervolgingen en verdrukkingen hebben te ondergaan als Jezus zelf. Dat mogen wij in onze landen dan gelukkig niet zo erg merken. Hoewel ook voor ons geldt dat alle die godvruchtig willen leven vervolgd zullen worden, zoals Paulus aan Timotheus schrijft. Die zullen de tegenstand ervaren. Maar bedenk wel dat nooit zoveel mensen hun leven voor Jezus hebben gegeven als in de 20e eeuw. Elk jaar zo'n 160.000 christenen, en dat gaat nog steeds door, die per jaar hun leven geven voor koning Jezus. Dit is de grondwet voor het koninkrijk zoals het nu is. In een tijd waarin gelovigen vervolgd en verdrukt worden. En u vraagt zich dan ook af, hoe manifesteert dat koninkrijk zich dan? Nou, daar komen we straks vanzelf over te spreken. We vinden meer dingen hier, zoals iemand die u op de rechterwang slaat, iemand die u prest om 1 mijl te gaan. Dat veronderstelt allemaal dat het koninkrijk nog niet in glorie is aangebroken, maar dat de dienaren van Jezus, de koning, zijn volgelingen, het nog zwaar hebben. Daar zouden vele voorbeelden van te noemen zijn. Dat is hoofdstuk 5 tot 7. Dan in hoofdstuk 8 en 9 vindt u de wonderen van het koninkrijk. Ook daar zou je veel over kunnen zeggen, maar ik noem alleen maar het punt. Ik heb straks gezegd, de Heer Jezus, dat zegt Petrus in Handelingen 10, was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En wat deed hij toen? Hij is het land doorgegaan, goeddoende. En allen genezende die door de duivel overweldigd waren. In hem manifesteerde de kracht van het koninkrijk zich. Later komen we misschien op 1 Korinthe 4, op een van de volgende avonden, waar in vers 20 staat, het koninkrijk bestaat niet in woorden, maar in kracht. En dit is een belangrijke andere facet van het koninkrijk. Het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen is de werkingssfeer van de Heilige Geest, die zich daarin kracht manifesteert. En dit is een prachtige tegenhanger tot hoofdstuk 5 en 7, tot 7. Hoofdstuk 5 tot 7, daar zien we de gelovigen vervolgd, verdrukt, zoals de Heer Jezus hier op aarde verdrukt is. Daar zien wij de gelovigen als het ware in de zwakheid die wij nu moeten ondergaan en doormaken. Maar hoofdstuk 8 en 9 laat ons de andere kant zien. Het is een koninkrijk van kracht, waarin de kracht van de Heilige Geest zich openbaart. In genezingen, in bevrijdingen van gebondenen, in de reiniging van melaatsen en zelfs in de opwekking van doden, zoals hier bij het dochtertje van Jairus. U ziet hier ook in hoofdstuk 10 hoe de discipelen betrokken worden in de bediening van dat koninkrijk. Ze worden erop uitgestuurd om dat koninkrijk te verkondigen. En er staat een heel merkwaardig zinnetje in, ik noem dat zomaar even in hoofdstuk 10, waar de Heer Jezus zegt dat ze daar niet mee klaar zullen komen met deze boodschap tot de Zoon des Mensen komt. Geestelijk betekent dat, dat deze bediening die hier in hoofdstuk 10 omschreven wordt tot op de dag van vandaag doorgaat. En wat prediken wij dan? We zullen dat straks in Matteüs 28 zien. Daar hebben we het zendingsbevel. Dat voor de apostelen geldt, maar dat we in wijdere zin ook op alle dienstknechten van de Heer mogen toepassen. Wat prediken wij? Is het niet opvallend dat zoveel alleen Lucas 24 prediken? Bekering en vergeving van zonden. Als je luistert naar heel veel boodschap, evangelisatieboodschap, dan lijkt het wel alsof men alleen het zendingsbevel uit Lucas 24 kent. Dat is heel belangrijk en dat willen we ook niet missen, integendeel. Daar wordt gezegd dat de apostelen bekering en vergeving van zonden moesten prediken onder alle volken. Nu, dat is trouw gebeurd. Maar waar is de boodschap van Marcus? Waarom wordt die nooit verkondigd? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen, op zieken zullen ze de handen leggen, zullen gezond worden. Boze geesten zullen ze uitdrijven. Goed, dat is het onderwerp voor de volgende keer. Maar waarom wordt Matteüs 28 zo weinig verkondigd? Of Matteüs 10, waar we nu zijn aangekomen? De boodschap namelijk dat er één op de troon is die alle heerschappij heeft in hemel en op aarde. Misschien is het beter dat ik Matteüs 28 hier meteen bij betrek. En niet tot het einde daarmee wacht. Want daar weet u, na de opstanding van de Heer Jezus, hoe zij hun discipelen bij elkaar riep, opnieuw naar Galilea, en hoe hij dan tot hen zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het is alsof Matteüs door die woorden heen zijn lezers aanspreekt. Horen jullie dit? De Heer Jezus is niet in het graf, hij is niet alleen opgestaan zelfs, hij is aan de rechterhand van God. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die in die hoedanigheid, als zodanig, zijn apostelen erop uitstuurt en zegt, gaat dan heen. Niet om bekering en vergeving te prediken, dat is ook belangrijk, maar daar gaat het daar niet over. Daar gaat het erover dat alle volkeren tot discipelen van Jezus gemaakt moeten worden. Dat wil zeggen, elk mens op aarde moet met grote aandrang gewezen worden op zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid. Een discipel, een volgeling van Jezus te worden. Radicaal voor Jezus te kiezen, zijn weg te gaan. En hoe worden mensen door de discipelen gemaakt? Je moet ze eerst dopen in de naam van de drie-ene God. En vervolgens moet je ze leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Ze moeten leren de heerschappij van Christus in hun leven te aanvaarden. Onder die heerschappij te wandelen, naar zijn wil. In de weg van de gehoorzaamheid en de toewijding. Is geen wettische gehoorzaamheid, maar dat is de toewijding aan de koning uit liefde voor hem. En andere mensen aan te trekken en die, om het zo menselijk uit te drukken, ook warm te maken voor Jezus Christus. Zodat ook zij in enthousiasme zeggen, hij is de koning die we willen dienen. En dat is het wonder dat gebeurt bij elke doopsamenkomst. Waar mensen zeggen, de wereld denkt dat hij dood is. Maar wij weten dat hij leeft. En wij laten ons dopen tot deze levende Heer. We gaan in zijn graf, maar we verrijzen uit het graf zoals hij uit het graf verrezen is. En we willen zoals Romeinen 6 dat zegt, in nieuwheid des levens wandelen. We willen achter hem aangaan in een nieuw leven. Veel mensen denken dat het evangelie alleen maar gaat over de Heer Jezus als zalig maken. En dat is maar de helft van het evangelie. Of nog minder. Hier gaat het over de Heer Jezus als onze koning, onze Heer, die wij hebben te dienen, die wij mogen toegewijd zijn, die wij mogen navolgen, aan wiens wil en leiding wij ons onderwerpen, om hier in deze wereld zijn getuigen te zijn. En hier in Matteüs 10 worden die discipelen daar al op uitgestuurd en ze moeten met deze dienst doorgaan totdat de Zoon des Mensen gekomen is. Dat is hun verantwoordelijkheid. En Er staat in vers 23 aan het einde. U zult met de steden van Israël geenszins zijn klaargekomen voordat de Zoon des Mensen komt. Dit is een bediening die doorgaat. En blijkt uit Matthäus 28 niet alleen in Israël, maar tot aan de einden van de aarde. Maar dan naderen wij het grote keerpunt in dit evangelie. Waarom keerpunt? Omdat Heer Jezus tot dusver hoofdzakelijk de Israëlieten heeft aangesproken. Hij heeft zich niet bewogen buiten de sfeer van het land. En nu zien we met name in hoofdstuk 12, nee in hoofdstuk 11, zien wij hoe hij het wee-u uitspreekt over de steden van Galilea die zijn dienst niet hadden aanvaard. En dan zegt hij weer, en Matthäus doet dat natuurlijk opzettelijk, dat hij juist dat citeert van de Heer Jezus. Het zal Sodom en Gomorra beter vergaan in het oordeel dan jullie. Hier zie je weer dezelfde gedachte. Heidenen brengen het er beter af, naar de mens gesproken, dan Israël zelf. Israël heeft hem niet aangenomen. Heidenen zouden dat wel gedaan hebben. De mannen van Nineveh, de mannen van Sodom. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde van Matthäus 11, kom tot mij. En dan is het geen beperking meer. Dan is het niet meer, kom tot mij Israëlieten. Kom tot mij alle die het verdienen, omdat je behoort tot het beloofde land en tot het uitverkoren volk. Maar hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en beladen zijn, zonder enige beperking. En dan hoofdstuk 12 komt het dieptepunt. Waar de leiders van het volk, de geestelijke leiders, fariseeën, schriftgeleerden, overpriesters, hem ervan beschuldigen dat hij de demonen uitdrijft door de overste van de demonen. En de Heer Jezus zegt, dat is zo erg, dat is bewust kwaadspreken van de Heilige Geest. Je weet dat het de geest is en je zegt het is de duivel. Dat is de lastering van de Heilige Geest. Er wordt veel getopt over de vraag, wat is nou de zonde tegen de Heilige Geest? Wel, in zekere zin is elke zonde een zonde tegen de Heilige Geest, want hij is God. Maar hier gaat het heel speciaal over de lastering van de geest. Dat is kwaadspreken, bewust kwaadspreken van de Heilige Geest. Terwijl je weet dat het niet zo is. Dat is het dieptepunt. En dan dat keerpunt in hoofdstuk 13. In 7, of in zekere zin 8 gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen, vertelt de Heer Jezus nu met zoveel woorden, dat vanaf nu het evangelie zal uitgaan tot alle volkeren. Dit is de reactie op hoofdstuk 12. De geestelijke leiders hebben hem verworpen. Voor de individuele Israëliet is er nog steeds genade. Dat was toen zo en dat is tot op de dag van vandaag zo. Maar het volk als geheel, bij monden van zijn leiders, heeft hem verworpen en wordt nu zelf verworpen. Straks zal de Heer Jezus tot hen zeggen op zijn 23, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Uw huis zal u woest gelaten worden, totdat gij zult zeggen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Dat is het oordeel. Een verwoest huis. Het huis, dat is de tempel, is tot op de dag van vandaag verwoest. Maar het land is alweer hersteld. We beleven bijzondere tijden. Het is de eindtijd. We zien hoe het toewerkt naar het grote herstel van Israël. De tempel zal pas hersteld worden als Israël zal leren zeggen. En er zijn er steeds meer in Israël die het al mogen zeggen. Gezegend hij, die komt in de naam des Heren. Dat is het woord. Dat is de Messias over wie ze daar spreken. Hier in Matthäus 13 zie je dat nu eerst het evangelie verbreid wordt onder alle volkeren. In de gelijkenis die we gelezen hebben, daar zegt de Heer Jezus later, die akker is de wereld. Dat is nieuw, dat is revolutionair. Niet de akker is Israël, dat is voorbij. De akker is de wereld. Nu begrijpen we dat de Heer Jezus naar de hemel zal varen en dat hij daar zal zijn. We weten dat dat nu al 2000 jaar het geval is. En dat in tussentijd dat koninkrijk hier op aarde achtergelaten wordt in handen van de mensen. Er zijn minstens twee grote verschillen. Ten eerste, niet Israël is meer centraal daarin. Het breidt zich uit tot alle volken. Israël heeft hem juist verworpen en is zelf verworpen. De goede uitzonderingen niet te nagesproken. En in de tweede plaats, de Messias zit niet op de troon van zijn vader David op aarde, maar hij zit in de troon van zijn vader in de hemel. Hij is onzichtbaar. En als de koning onzichtbaar is, dan is de dan is het koninkrijk ook onzichtbaar. Daarom spreekt hij in Matteüs 13 over de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk. Want dat koninkrijk is vandaag aan de dag een verborgen vorm. Een verborgenheid. Doordat de koning verborgen is bij God in de hemel. En je dus hier op aarde niet ziet dat alles aan Christus onderworpen is. Dat geloof weet het. Dat wij weten door het geloof dat alles aan zijn voet is onderworpen. Maar je ziet het niet. Als je niet goed oplet, zou je kunnen denken dat nog steeds de vijand het voor het zeggen heeft. En hij is nog steeds de overste van deze wereld. Maar als je ogen ervoor open gaan, dan zie je het toch. Dan zie je dat koninkrijk overal waar mensen zich hebben leren buigen onder de heerschappij van Jezus Christus. Dat zijn witte vlekken in deze donkere wereld. En dat geldt niet alleen voor individuele mensen, dat geldt voor gezinnen. Ook al hebben we nog niet alle kinderen de Heer Jezus leren kennen. Als de ouders de Heer Jezus toebehoren, dan is dat gezin op het terrein van het koninkrijk Gods. Want omdat die ouders gelovig zijn, geldt in dat gezin de beginselen van de koning. Geldt daar zijn heerschappij. Je ziet dat in christelijke gemeenten en kerken, waar de heerschappij van Christus serieus genomen wordt. Witte vlekken, terreinen waar zijn heerschappij geëerbiedigd wordt. Je ziet dat in christelijke scholen, christelijke bedrijven, christelijke verenigingen, waar misschien niet iedereen christen is, maar waar wel de beginselen van het koninkrijk geëerbiedigd worden. Waar men samen leeft en functioneert naar de geboden van de koning. Met vallen en opstaan, maar de intentie is daar. Er zijn witte plekken in een donkere wereld. En dan in hoofdstuk 13 zie je iets merkwaardigs. Je ziet dat in de gelijkenis van die dolik, dat onkruid, dat zoveel op tarwe lijkt. 'S Nachts komt de vijand en hij strooit daar die dolik tussen. Wat betekent dat? Dat betekent dat niet alleen Israël de koning heeft verworpen, maar dat die geschiedenis van het koninkrijk der hemelen, sinds de hemelvaart van de Heer Jezus tot op de dag van vandaag, eigenlijk in veel opzichten net zo'n treurige geschiedenis is. Ik zei straks, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan, hij heeft dat koninkrijk achtergelaten in de handen van de mensen. Je ziet het in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. Dat is een koning die reist naar een verre land om daarvoor zich een koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dat is wat de Heer Jezus nu doet. Hij is naar het verre land gegaan en hij komt straks terug met die koninklijke waardigheid. Maar in de tussentijd laat hij zijn koninkrijk over in de handen van de mensen. Hij vertrouwt dat toe aan zijn slaven. Die moeten intussen het koninkrijk voor hem beheren. Dat is onze opdracht. Wij moeten hier op aarde het vaandel van Jezus Christus hoog houden. Wij verkondigen zijn evangelie. Wij handhaven zijn beginselen, zijn wetten, zijn geboden. Wij leven onder zijn heerschappij in een vreemde wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar de koning is afwezig. En waar het aan mensen wordt toevertrouwd, dat koninkrijk, daar maken mensen er opnieuw een knoeiboel van. Daarom zie je in die gelijkenis van de talenten goede slaven, maar ook een boze slaaf. Daarom zie je in Matteüs 13 tarwe, dat is de goede vrucht van het koninkrijk, maar je ziet ook dolik. En de twee zijn van elkaar niet te onderscheiden. Pas aan het einde, als de vrucht erin komt, dan zie je aan de vrucht wat echt is en wat niet echt is. Maar zolang de vrucht er niet is, lijken die twee planten sprekend op elkaar. Dat is het koninkrijk vandaag. In zekere zin omvat dat koninkrijk der hemelen vandaag de dag de hele christenheid. Ieder die zich noemt naar de naam van Jezus, en dat zijn er heel wat. Men zegt dat er 2 miljard of 2,5 miljard christenen op aarde zijn. Gelooft u het? Dat zijn allemaal mensen die op een of andere wijze zich naar de naam van Jezus noemen. In Denemarken is iets van 95% van alle Denen lid van de Lutherse kerk. 95%. En 2% komt wel eens in de kerk. 2%. Alle anderen komen er alleen als ze gedoopt worden, als ze trouwen en als ze begraven worden. Maar het zijn wel even zoveel miljoenen christenen. De christenheid vandaag is één grote verwarring van dolik en tarwe. En daar hoef je niet voor naar Denemarken. Er zijn hier in Nederland ook in alle kerken en kringen meelopers. Dat is niet mooi en niet leuk om te zeggen. Maar ze zijn er overal. Mensen die uitwendig zich houden aan de regels die voor een geloofsgemeenschap gelden. Ze doen mee met de anderen, maar ze hebben nooit hun leven aan de voeten van koning Jezus gelegd. Ze horen er niet werkelijk bij. Ze staan aan de kant van de vijand. Het zijn geen ware discipelen van de koning. Het zijn discipelen van de koning, maar valse. Je kunt ze erop aanspreken. Ze horen tot de geloofsgemeenschappen zoals die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. Ze zijn in onze diensten. Maar ze hebben geen werkelijke verbinding tot de koning. Ze zijn ook niet, ze noemen zich niet moslims, ze zijn ook geen heidenen, het zijn geen joden, het zijn geen boeddhisten. Het zijn christenen. Maar het koninkrijk der hemelen, laat Matthäus zien, dat is ook nadat het van Israël is weggenomen en het verbreidt zich onder de naties. En dat is nu al bijna 2000 jaar zo. Nog net zo'n vermenging als Israël het was. In Israël had je ware godvrezende mensen en je had vele godsdienstige huichelaars. Zo heb je vandaag pure heidenen die staan buiten. Daar gaat het hier niet over. Ik heb het hier over al diegenen die ze op een of andere wijze noemen naar de naam van Christus. Daar zijn boze slaven, daar zijn goede slaven. Daar is dolik en daar is tarwe. Om een andere gelijkenis van Matthäus 13 te nemen, daar zijn goede vissen, daar zijn kwade vissen. Dat is één grote vermenging. En daarom, ik ga niet verder elk hoofdstuk afzonderlijk behandelen, maar daarom is het zo belangrijk om dat evangelie van Matthäus ter harte te nemen. Want hier zien wij beginselen waaraan wij die dolik en die valse slaven, die valse discipelen kunnen herkennen. Maar laten we het maar dichter bij huis nemen. Het zijn ook discipelen, principes waaraan wij onszelf kunnen spiegelen. Bent u, ben ik, een echte volgeling van de koning? Wandel ik in de geboden van koning Jezus en dat niet op een wettische manier, omdat het moet, omdat het plicht is in onze gemeenten, maar uit liefde voor de koning, uit echte overgave aan hem. Eigenlijk, dat zie je zo treffend in het verhaal van de rijke jongeling, die een kansberekening maakt, een prijsberekening. Wat kost het mij om discipel te worden en wat baat het mij, wat levert het op? En de kostenberekening valt bij hem negatief uit. Het kost meer dan dat het oplevert, dus hij doet het niet. Hoewel hij bedroefd was. Om het geheim te kennen van het koninkrijk Gods, moet je de koning gezien hebben in zijn heerlijkheid. Moet je eens voorstellen, Matthäus 13 keert de Heer Jezus Israël de rug toe. Voor de individuele Israëliet blijft er altijd heil, maar er is geen boodschap meer voor het volk als geheel. En als ik dan wat hoofdstukken oversla, dan zegt de Heer Jezus, buiten het terrein van Israël, in Caesarea Philippi, hoofdstuk 16. Helemaal in het noorden, bij de Hermonbergen. Hoofdstuk 15 is hij ook al buiten het land geweest, in Tyrus en Sidon, waar hij die Canaanese vrouw te woord staat, wie haar dochter deerlijk bezeten was. Hier beweegt hij zich buiten de grenzen van het land. En hoofdstuk 16 is hij in Caesarea Philippi. En dan vraagt hij die vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, vol enthousiasme, u bent de Christus, dat is de koning, de gezalfde, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, dolgelijk zalig ben jij, Petrus. Van zulk materiaal bouw ik mijn gemeente. Jij bent van het goede hout gesneden. Jouw naam is steen. Van zulke stenen bouw ik mijn kerk. Waarom? Omdat Petrus niet alleen maar een orthodoxe geloofsbelijdenis aflegde, maar omdat het vuur in hem brandde voor koning Jezus. En dan is het heel treffend dat aan het einde van Matthäus 16 de Heer Jezus zegt in vers 28... Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Nou, daar hebben heel wat mensen over gepiekerd. Hoe kan dat nou? Die mensen zijn toch al lang gestorven en het koninkrijk is nog niet gekomen. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus helemaal niet. Dat zien van de koning in zijn koninklijke heerlijkheid gebeurt pal daarop in hoofdstuk 17 bij de verheerlijking op de berg. Daar is diezelfde Petrus. En Johannes en Jacobus. En zij zien de koning in zijn schoonheid. Dat is een prachtig woord in Jesaja 33. Ze zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Al het onderwijs van het koninkrijk der hemelen, waar we het in deze 7 avonden over hopen te hebben. Steeds vanuit een heel ander gezichtspunt, als we zo door het Nieuwe Testament heen wandelen. Al dat onderwijs baat u niet. Zelfs al zou u een wedergeboren mens zijn. Het baat u niet als u nooit iets gezien hebt van de schoonheid van de koning. Hij is een koning voor die je niet wettisch dient omdat het moet. Hij is een koning voor wie je door het vuur gaat. Uit liefde tot hem. Ze hebben de koning gezien van gedaante veranderd in al zijn heerlijkheid. En Petrus wil dat moment wel vasthouden. Hij zegt, laten we 3 tenten bouwen. Maar het is niet de juiste tijd daarvoor. Het is niet de tijd voor het Messiaanse Rijk in heerlijkheid en majesteit. Daarom verdwijnt dat beeld weer. Dan komt Jezus met hen de berg af. En dan komt hij beneden aan de voet van de berg weer meteen midden in de problemen. Midden in de problemen. Dat is het verhaal van de maanzieke jongen. Ze keren terug tot de realiteit. Het was maar een voorproefje van het komende koninkrijk, meer niet. Maar voor Petrus was het geweldig. Petrus zegt in 2 Petrus 1, wij hebben daar zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat heeft Petrus nooit meer losgelaten, wat hij daar gezien heeft. Het geloof is uit het gehoor, zeggen we volgens Romeinen 10, en dat is ook zo. Je moet de boodschap horen. Maar ik zeg erbij, als je nog nooit iets gezien hebt van de schoonheid van de koning. En bij een armzalige christen. Dan heb je eigenlijk niets om voor door het vuur te gaan. Weet u, veel mensen weten wel wat Jezus voor hen gedaan heeft. En dat is prachtig. Ik feliciteer u ermee als u mag zeggen, hij is ook voor mijn zonde gestorven. Maar dan hebt u het over iets wat hij gedaan heeft voor u. U hebt het dan niet over wie hij is. Pas als je hem hebt leren kennen in dat wat hij voor je gedaan heeft op het kruis, dan pas ga je geestelijk groeien. Om ook te gaan zien wie en wat hij is. En dat maakt je tot een echte volgeling van de koning. Daarvoor moet je je eigen pretenties afleggen. Daarom zegt Matteüs 18 dat je moet worden als een kind. Niet in de geestelijke groei. Je kunt dat woordbeeld, dat beeld van dat kind ook heel verkeerd toepassen. In de geestelijke groei moet je juist van een kind een volwassene worden. Maar als het gaat om de ongekunsteldheid van het kind, de pretentieloosheid van dat kind, dan geldt voor ons allemaal, kom van je eigen voetstuk af, want de koning kan pas groot voor je worden als je net doet zoals Johannes de Doper zei, hij moet wassen, dat wil zeggen hij moet toenemen, ik moet minder worden. Als je wordt als een kind, zul je het gaan begrijpen. En dan komen er zoveel principes waar we helemaal geen tijd voor hebben. Principes van het koninkrijk Gods, al die dingen die we hier beschreven vinden, zijn beginselen van het koninkrijk Gods. Vooral ook de gelijkenissen die je vindt. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden in hoofdstuk 21. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft in hoofdstuk 22. Het zijn allemaal gelijkenissen die gaan over de vraag, wat voor soort mensen heb je daar in dat koninkrijk? De vraag, wie mag het koninkrijk Gods binnengaan? Wat zijn de waardige onderdanen van koning Jezus? Mag ik nog eens terugkomen op wat ik straks in het begin zei? Het is heerlijk dat we mogen weten dat we op weg zijn naar het koninkrijk in heerlijkheid en majesteit. In dat koninkrijk zullen de gelovigen met Christus regeren. Dat vinden we menigmaal. In 1 Korinthe 6 wordt het gezegd, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? We lezen in Openbaring 20 dat de opgestane heiligen met Christus regeerden de 1000 jaren. Als hij komt in majesteit, zullen al de zijnen met hem regeren over deze wereld. Maar zolang de koning nog niet gekomen is, zijn wij geen regeerders, zijn wij de onderdanen van de koning. Niet zijn mederegenten, maar onderdanen. In het Matteüs-evangelie wordt dat vooral door 2 woorden uitgedrukt die ik allebei al gebruikt heb. Het woord discipel en het woord slaaf. Dat woord slaaf vindt u bijvoorbeeld in die gelijkenis van de talenten in hoofdstuk 25. Heel belangrijk. Het woord discipel vindt u ook menigmaal. De discipelen, dat zijn de volgelingen van de koning nu in de tijd van zijn verwerping en vernedering. En als het gaat over enthousiasme voor de koning, lieve mensen, dan is de mooiste tekst die je daarbij kan lezen Matthäus 10, vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Niet dat we de meester moeten imiteren in dat wat hij zegt en doet, maar dat we moeten zijn als de meester. Als je werkelijk een vuur en vlam voor de koning bent geworden, dan wil je hier op aarde te midden van vervolging en tegenstand zijn dat wat hij was op aarde in vervolging en tegenstand. Zoals Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is het grote verlangen van de discipel, zegt hoofdstuk 10. Zijn als de meester. Zijn in overeenstemming met de meester. Ziet u wat het koninkrijk der hemel is? Het is hier op aarde, in een terrein waar de duivel nog lijkt te regeren. Waar hij nog oppermachtig schijnt. Het besef dat er mensen zijn die persoonlijk, maar ook in hun gezinnen, in hun verenigingen, hun bedrijven, hun scholen, hun politieke partijen zelfs, zeggen hier gelden de beginselen van de koning. Dat zijn allemaal koninkrijken van Christus in miniatuur. Het zijn witte vlekken in een duistere wereld. We komen daar nog menigmaal op terug, want het is zo belangrijk. En het geheim van die mensen is niet alleen maar dat ze vergeving van zonde hebben en dat ze weten dat ze naar de hemel gaan. Want dat zijn dingen die op zichzelf buitengewoon belangrijk zijn, maar die niet zoveel met het koninkrijk te maken hebben. Het koninkrijk gaat niet over de hemel. Ook al heet het hier het koninkrijk der hemelen, maar dat betekent alleen maar dat de hemelen over de aarde regeren. Het koninkrijk is hier op aarde. Nee, het koninkrijk der hemelen betekent dat er mensen op aarde zijn die hetzelfde moeten doormaken als de koning. Vervolging, verdrukking, smaadheid, lasterpraat. Maar die zich daardoor niet laten weerhouden. Die hem zo lief gekregen hebben, dat ze achter hem aangaan. Ze hebben in hem gezien wat de rijke jongeling niet zag, want zijn ogen zaten dicht. Hij zag niet. Daarom zien we in sommige andere evangeliën dat direct na het verhaal van de rijke jongeling komt het verhaal van de blinde Bartimeus. Hij wordt gezien, hij wordt ziende gemaakt. Hij zag het. Hij volgde Jezus meteen in Lucas 18. Hij zag het wel. Anderen zien het niet. Nu, hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25 is de reden van de laatste dingen. U vindt het ook in Marcus en in Lucas. Maar hier gaat het heel in het bijzonder over de plek van Israël daarin. Daar ga ik nu niet over uitweiden. In hoofdstuk 24 is het vooral Israël. Maar in hoofdstuk 25 gaat het over het koninkrijk vandaag. Ik heb gezegd, wij zijn discipelen, wij zijn slaven. Maar in hoofdstuk 25 worden we ook vergeleken met die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. Ziet u dat het altijd diezelfde vermenging is? Je hebt boze en goede slaven in het koninkrijk. Je hebt valse en ware discipelen in het koninkrijk. Dat zegt de Heer Jezus al in de bergreden. Zullen er zijn die zeggen, heren, heren, maar die geen deel aan hem hebben. Zo heb je ook wijze maagden en dwaze maagden in dat koninkrijk. Het verschil tussen die twee is de Heilige Geest. Je moet niet hebben over bekering of wat ook, daar gaat het niet om, bij die twee. Waar het om gaat is, bij die wijze meisjes, die hadden olie. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat het om de eindtijd. Dat is zo belangrijk. Dat is een van de meest actuele gedeelten van het hele Matthäus-evangelie voor ons op dit moment. Want daar klinkt de roepstem. Zie de bruidegom. Ga uit hem tegemoet, te middernacht. Dat geroep betekent, hij is al op weg. Hij komt eraan. Het evangelie begint met de avond. In het begin, 2000 jaar geleden, was het de avond. Nu is middernacht geweest. Sinds de 19e eeuw klinkt dat geroep. In de tijd van de reformatie was er totaal geen belangstelling voor de wederkomst en voor de laatste dingen, de eindtijd. Dat was eenvoudig niet op Gods agenda. Dan was men met heel andere dingen bezig, met de rechtvaardiging uit het geloof, allemaal heel belangrijk. Maar in de 19e eeuw, ook in Nederland, ook bij mensen in de kerkelijke wereld, als ik denk aan Isaac da Costa, Willem Bilderdijk en anderen, mannen gods die oog kregen voor de laatste dingen. Ook in de nadere reformatie zijn er predikanten geweest die oog hadden voor de toekomende tijd. Die leefden in de verwachting van de eindtijd. Als ik denk aan Wilhelmus Abrakel, Theodorus van der Groe, Het zijn predikanten geweest uit de nadere reformatie die er oog voor hadden. Zij waren de voorboden voor de eindtijd. En dan in de 19e eeuw weer klinkt machtig die roep. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. En wat in deze tijd heel en bijzonder een kenmerk is. Dat is waar praat men alleen maar. En waar wordt de kracht van Gods geest zichtbaar. Ik zeg het nog eens, het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk Gods is niet woorden maar kracht. 1 Korinthe 4 vers 20. Er wordt veel gepraat in het christendom. Er wordt ook veel gepraat over diegene waar die kracht van God zich openbaart. En ik wil daar heus niet alles van goed praten. Daar is ook veel valse lucht bij. Overal waar God een kerk bouwt, zet de duivel er een kapelletje naast. Hij imiteert altijd. En dat is hier ook zo. Maar praters hebben we ook geen behoefte aan. In de eindtijd gaat het om de vraag, wie heeft de olie? En de olie is het beeld in het Oude en Nieuwe Testament van de Heilige Geest. En ook, wie behoren tot de ware slaven? Dat is die volgende gelijkenis waar we het al over gehad hebben. Wie horen tot de ware slaven? En wie horen tot de valse slaven, de boze slaven? En dan volgt in alle evangelie de lijdensgeschiedenis. De dood van de Heer Jezus met dat bordje boven zijn hoofd. Deze is Jezus, de koning der Joden. Maar ook zijn opstanding uit de doden. Alleen elke evangelie vertelt het verhaal van de opstanding weer anders. Want overal legt de Heilige Geest andere accenten. Hier is het accent, en zo eindigen wat ik straks al noemde. Hier is het accent dat de koning als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde zijn discipelen erop uitstuurt. Om mensen te winnen voor dat koninkrijk. En dat zou ik u vanavond ook willen zeggen. Over 2 maanden hopen wij DV over het Lucas-evangelie te spreken. Dan hebben we het over bekering en vergeving van zonden. Maar alles op zijn tijd. Vanavond is mijn vraag aan u niet of u bekeerd bent of u vergeving van zonden ontvangen hebt. Dat is allemaal heel belangrijk, maar niet nu. Nu gaat het om de vraag, bent u een echte dienstknecht van de Heer Jezus Christus? Of een dienstmaagd? Bent u een echte volgeling van hem? Veel mensen denken dat ze de Heer Jezus als zaligmaker gevonden hebben, dat ze er dan zijn. Maar dat is niet zo. Wij moeten hem aannemen als heiland en als Heer. Die 2 dingen zijn niet los verkrijgbaar. Hem aannemen als de Heer van je leven, dat betekent dat je je onderwerpt aan de heerschappij van Christus over jouw bestaan. Dat je zijn koninklijke heerschappij aanvaardt. Dat je net als Saulus van Tarsus, toen hij nog maar net bekeerd was, leert zeggen, wat moet ik doen, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hier is mijn leven. Ik wil een volgeling van u worden. Ook al kost dat mij een hoge prijs. Ook al zal ik net zoveel smaadheid ondervinden moeten als christen, als u dat ondervonden hebt. Maar Heer Jezus, u bent zo groot, zo heerlijk, zo belangrijk voor mij geworden, dat ik die prijs wil betalen. Ik wil achter u aangaan. Want, en met die 2 versen wil ik eindigen. Romeinen 8 vers 17 zegt, als wij met hem lijden, met een lange ei, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. In die volgorde. Wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Als wij, zegt Paulus tenminste, met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Eerst het lijden. Dan het delen in zijn heerschappij. En de 2e tekst zegt hetzelfde in 2 Timotheus 2 vers 12. Als wij met hem verdragen, verduren, als wij met hem het lijden ondergaan, zullen wij ook met hem heersen. Ja, het is waar zoals die broeder straks zei. We zijn op weg naar het koninkrijk. We zijn op weg naar de tijd dat wij met Christus zullen regeren. Maar niemand zal met Christus regeren die niet op aarde met hem geleden heeft, met hem verdragen heeft, die de prijs van de navolging heeft betaald. Dat kun je niet in eigen kracht. Dat kan alleen, en dat zullen we nog vele malen zien, in de kracht van de Heilige Geest. Want het koninkrijk is niet een koninkrijk van woorden, maar van kracht. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dat is ons verlangen. Althans, ik geloof dat ik dat namens velen mag zeggen hier in deze avond. Niet alleen maar te weten, mijn zonden zijn vergeven en ik ga straks naar de hemel. Maar te weten, mijn leven behoort aan Jezus Christus toe. Hem wil ik volgen. Hem wil ik dienen. Van hem wil ik zijn. Aan zijn geboden, aan zijn wil, aan zijn leiding wil ik mij onderwerpen. En ik doe dat uit liefde voor hem. Niet omdat het moet, niet op een wettische manier. Maar omdat ik voor hem door het vuur wil gaan. Heere, geef dat geen eigenmachtige en eigenkrachtige uitdrukkingen mogen zijn. Maar dat dat echt van u is, door de kracht van uw Heilige Geest. Want alleen zo kunnen we echte volgelingen, echte discipelen, echte slaven zijn. Wijze maagden die leven uit de kracht van uw Geest. We bidden u nederig om uw leiding, om uw bewaring, om uw kracht. Omdat wij zulke discipelen in uw koninkrijk mogen zijn. Amen.